waarin onder andere de ene moordenaar tegen de andere zegt: vreest ook gij God niet, dan gij in hetzelfde oordeel zijt. En dan na de gezongen verzen is de schriftlezing, en die is vanmorgen uit Lucas 23, de versen 32 tot en met 43. We noemen nu Lucas 23, vers 32 tot en met 43.
En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
De tekst voor de preek vindt u vanmorgen in de versen 39 tot en met 41. En vanmiddag hopen we stil te staan bij de versen 42 en 43. Vanmorgen dus de versen 39 tot en met 41. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ontmoeting met Christus komt naar buiten wat in ons hart leeft. Dan gaan we als het ware door een scan. Dan wordt er een röntgenfoto van ons gemaakt. Zo komt dan naar buiten hoe we denken over God, over onszelf en over Christus. Zo zei Simeon het al: Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. In de ontmoeting met Christus komt openbaar wat er in ons hart leeft. En dat zien we gebeuren als we vanmorgen aan de voet van het kruis staan, waar Christus hangt tussen twee misdadigers. We luisteren vanmorgen samen naar Christus met de misdadigers gerekend. Hij wordt in ongeloof gelasterd. Hij wordt in geloof beleden. Christus met de misdadigers gerekend. Hij wordt in ongeloof gelasterd. Hij wordt in geloof beleden. Na het laatste avondmaal heeft Christus zijn discipelen gezegd dat er nog één woord uit de Bijbel is dat in hem zijn vervulling moet krijgen. Het woord uit Jesaja 53, waarvan de lijdende knecht van de Heere gezegd wordt: Hij is onder de misdadigers gerekend, met de overtreders geteld. En na dat laatste avondmaal komen de gebeurtenissen in een stroomversnelling. In heel korte tijd gebeurt heel veel. Dan lezen we van de worsteling in Gethsemane, de gevangenneming, de verloochening door Petrus, het nachtelijk verhoor door de Joodse raad, het proces voor Pilatus en naar Herodes en weer naar Pilatus. En uiteindelijk loopt dat uit op de veroordeling, kruisiging. En samen hebben we gelezen hoe dat vonnis wordt uitgevoerd, hoe de executie plaatsvindt. Men leidt Jezus naar de heuvel Golgotha, schedel. En daar spijkert men hem van kleren ontdaan aan het kruis. Hij wordt vernederd en onteerd. Hij lijdt zware pijnen. Maar naast alle lichamelijke lijden is er de spot. Lastering. Men speelt een spel met Jezus. En dat spel dat komt uit in woorden, maar ook in daden. Want Jezus wordt namelijk niet alleen terechtgesteld. Nee, er worden ook twee misdadigers weggeleid om met hem terechtgesteld te worden. En dan is het zo dat Pilatus hierin spot met het Joodse volk. Hij zou dat volk zijn verachting laten voelen door hun koning te schande te maken. Maar meer nog dan het Joodse volk raakt deze spot Christus zelf. Want men spot met Jezus door hem in het midden te hangen. Hij is toch een koning? Laten we dan een koning van hem maken. Een boevenkoning. Met de grootste misdadiger in het midden. Wat zijn het voor mensen die met Jezus gekruist worden? Ze worden in de Bijbel verschillend omschreven. Soms worden ze wettelozen genoemd. Lucas 23 noemt ze kwaaddoeners. En in een andere evangelie leest u ook wel van moordenaars. Of in een andere vertaling weergegeven rovers. Waar moeten we aan denken bij deze mensen? Bij die moordenaars moet u denken aan roofovervallers. Zoals jullie ze ook wel kennen, jongens en meisjes, uit die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die gelijkenis vertelde de Heere Jezus, die man die ging op reis van Jeruzalem naar Jericho. En hij werd overvallen. Mensen wilden zijn spullen hebben. En ze deinsden er daarbij niet voor terug om die man ook desnoods uit de weg te ruimen. Als ze er zelf maar beter van zouden worden. Dat soort mensen zijn het. Roofmoordenaars. Zoals we ze misschien kennen uit de liquidaties uit de Amsterdamse onderwereld. Of zoals iemand die geld nodig heeft om aan drugs te komen en niet voor terug deinst om die ander dan maar om te leggen. Als hij het geld maar krijgt. Criminelen. Zijn het collega's geweest van Barabbas? We weten het niet. Heel veel weten we niet van ze. Ook niet hoe oud ze zijn geweest. Wel zullen het Joden geweest zijn. Verbondskinderen. Want Romeinen mochten niet gekruisigd worden. Tussen deze criminelen hangt men Christus in. Hij wordt beschouwd als één van hen. Ja, de belangrijkste misdadiger. Ziet u wat een helse spot hierin doorklinkt? Christus. Die de wet van God in zijn binnenste draagt. Tussen wettelozen. Christus, die het land is rondgereisd, goeddoende, tussen kwaaddoeners. Christus, de vorst des levens, tussen moordenaars, helse spot. Die spot die klinkt niet alleen maar door in dat tafereel, in die daden. Nee, ook in de woorden klinkt spot en hoon. Er wordt nogal wat geroepen rondom het kruis. Door de oversten. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Nu Jezus daar schijnbaar machteloos hangt, grijpen ze dat aan als een excuus om maar niet te hoeven geloven in wat Jezus gezegd heeft en in wat hij gedaan heeft toen hij op aarde was. En dan komt er de spot van de soldaten, de beulen. Het was hun taak om de wacht te houden bij het kruis, zodat de executie inderdaad goed zou verlopen. Maar soms kon dat wel lang duren. En om de tijd wat de doden, doen ze mee in de spot. Indien u de koning van de Joden bent, verlos u zelf. En tenslotte komt de spot van heel dichtbij, van een van die gehangen misdadigers. Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Die man weet het, ik ga sterven. Mijn vonnis wordt voltrokken. En hij doet mee met de massa en met de soldaten. En hij spot met Jezus en heel in het bijzonder met zijn verlossingswerk. U bent toch de Christus, de Messias? Red uzelf dan en ons. En dan is het wel duidelijk, deze man denkt bij verlossing aan verlossing, ja, in uiterlijke zin. Hij wil wel van dat kruis af. Dat is voor hem pas een Messias die je van het kruis verlost. En de werkwoordsvorm in het Grieks maakt duidelijk, hij spot voortdurend, aanhoudend. De tekst noemt zelfs het woord lasteren. Het is God onterende spot. De Zoon van God wordt onteerd. En in hem God zelf, die zijn Zoon als Messias naar deze wereld stond. En we kunnen ons natuurlijk afvragen, wat wist deze medekruiseling, deze misdadiger nu eigenlijk van Jezus? Veel daarover is onzeker. Al mogen we misschien aannemen dat hij wel op de hoogte is geweest van de Heere Jezus en van zijn werk. Zo zouden we dat kunnen afleiden uit wat de Emmausgangers later zeggen. Maar wat we wel zeker weten is van datgene wat we lezen vanaf vers 32. Toen werd hij met Jezus geleid om terechtgesteld te worden. Vanaf dat moment is hij in de nabijheid van Jezus geweest. En wat is er sinds dat moment allemaal gebeurd? Nou, best heel wat. Hij heeft het gehoord hoe Jezus bad voor zijn beulen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat was iets opmerkelijks. Dat gebeurde echt niet zomaar, dat mensen in gebed gingen voor hun beulen. Nee, het kwam juist veel vaker voor dat zo'n terechtgestelde ofwel een schuldbekentenis aflegde, ofwel allerlei verwensingen uitte aan het adres van hun beulen. En daarop wees, God zal dit van uw hand eisen. Maar bij Jezus was er niets van dat alles. Die misdadiger heeft gehoord hoe in de spot van mensen getuigd werd dat Jezus de Messias was. Dat hij anderen gered heeft. Hij heeft die soldaten het horen zeggen, koning der Joden. En dat heeft hij ook kunnen lezen. Want boven Jezus' hoofd stond een bordje. En daar stond het op, koning der Joden. Deze misdadiger heeft gevoeld hoe Jezus' houding was in het lijden. Christus gold niet terug. Hij zweeg. Allemaal dingen die hij van Jezus wist. Met hem had meegemaakt. En waarom lastert deze man dan? En waarom richt hij zich daarmee nu tot Christus? Ongetwijfeld heeft deze man pijn gehad. En veel pijn. Zeker als we ervan uitgaan dat hij ook voor de kruisiging gegeeseld is. En op pijn kunnen mensen heel verschillend reageren. De een die probeert zich in te houden en gaat zwijgen. En de ander die schreeuwt het uit. Maar hier is meer aan de hand, gemeente. Hier komt naar buiten wat er in het hart van die man zit. En Jezus heeft daar zelf al van gezegd. Uit het hart van de mens komen voort lasteringen en ongeloof. In ongeloof wijst de misdadiger Christus af en handhaaft hij zichzelf. En dat komt eruit in bijtende spot, in God onterende laster. En die stem van spot klinkt vandaag nog. Ten diepste overal waar men Christus en zijn verlossingswerk miskent. Dat gebeurt in een wereld die Christus afwijst en zegt: wij redden het zelf. We hebben geen redder nodig. Waar het gezegd wordt: als God dan liefde is, moet hij dat eerst maar eens laten zien. Dan zullen we daarna wel geloven. En dan ziet men daarin een excuus om wat God gesproken heeft en wat God gedaan heeft in Christus maar naast zich neer te kunnen leggen. Alsof God op Golgotha niet laat zien hoe lief hij de wereld heeft. Maar die gedachten die kunnen ook in ons hart opkomen, gemeente. Als er bij ons uiterlijke nood komt, ziekte, zorgen, werkloosheid, noemt u het maar op. En de Heer verlost daar nog niet van, of niet direct. Dan kunnen we dat aangrijpen. Om vervolgens in ongeloof verder te leven. Als de Heer nu eerst maar eens dit zou doen, of eerst maar eens dat zou doen in mijn leven, ja, dan zou ik wel geloven in hem en in zijn Christus. Ja, ons hart is arglistig genoeg om zulke dingen te bedenken en aan die gedachten ook ruimte te geven. Maar in het licht van de tekst wordt dat duidelijk. Dit is laster, gemeente. Als we zo met God onderhandelen. Eerst dit en dan pas geloven. Laten we het ons eens afvragen. Wat voor verlossing zoeken we eigenlijk? Verlossing van de gevolgen van de zonde? Of verlossing van de zonde zelf? En hoe gaan we dan in het licht van deze vraag om met oordelen van God die in ons leven komen? Verzetten we ons hiertegen? En blijft dat zo? Want let erop, deze man is een gehangene. Dat staat heel duidelijk in de tekst. Een van de kwaaddoeners die gehangen waren. Hij is in het oordeel. Het oordeel dat voorspel is van het oordeel. God laat hem nog in het heden van de genade. Ja, God doet nog veel meer bij die man. Hij plaatst zijn eigen zoon zo heel dicht bij hem. In dit oordeel van God is er nog zijn liefde. God roept hem als het ware door een megafoon toe. Verdraagt zijn tucht die u zijn liefde toont. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. Kust de zoon. Zo dicht hangt Christus naast die misdadiger. En dat doet God. God is hierin aan het werk. En waarom? Waarom doet God dat? Dat oordeel in het leven van die man. En in ons leven soms. Opdat we eronder leren buigen. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, zegt de Bijbel. Ja, daar is genade voor nodig, zegt u. Jazeker. Daar is genade voor nodig. Want als we ergens zien dat het niet waar is, nood leert bidden, dan is het wel hier. Nood leert niet bidden. Nood kan ons wel doen vloeken, lasteren, God en zijn Christus doen honen. Misschien zegt iemand, ja, dat weet ik. Aan al mijn zonden voeg ik nog zo vaak dit vloeken, dit lasteren toe. Want die zonde zit zo diep in mijn hart verworteld. Als het maar tegen zit, dan komen die gedachten en die lasteringen en die vloeken ook bij mij naar boven. Dan zeg ik vanmorgen, laat het jou tot schuld worden. Als het misschien wel een stopwoord geworden is in je leven. Of als het gedachten zijn die zich in uw binnenste opdringen. Laat het tot schuld worden vanmorgen. Maar laat het niet tot wanhoop drijven. Maar uitdrijven tot hem die het gezegd heeft. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen. Hoe spottend, hoe lasterend ook. Het zal hem vergeven worden. Vlucht met die schuld tot deze Christus. Oh, met mij valt het nog wel mee, zegt iemand. Als ik me nu eens vergelijk met die vloekende misdadiger, dan kom ik er toch aardig af. Meent u dat? Heeft u dan nog niet in de spiegel gekeken vanmorgen? Ziet u in die spottende misdadiger niet uw eigen beeld? Misschien bent u voor uitbrekende zonde bewaard. Ik hoop het. En wees er de Heer ook maar dankbaar voor. En schrijf het aan hem alleen toe en aan zijn weerhoudende genade. Maar kijk eens goed, gemeente. Ook onze misdaden, onze daden, missen hun doel. Dat zijn misdaden. Daden die hun doel missen. En dat is zonde immers. Doel missen. God heeft ons geschapen met het doel dat we zouden leven tot eer van hem. En van nature beroven ook wij God van zijn eer. Bijvoorbeeld als we in onze daden en gedachten steeds uit zijn op eigen eer. Dat zijn misdaden. En in het licht van de tekst kunt u dan concreet denken aan diefstal en aan doodslag. En dan zijn we met onze uiterlijke daden niet klaar. Want Gods wet is geestelijk. En God kijkt naar wat in ons hart leeft. En haat en hebzucht leven in ons aller hart. Kijk niet alleen naar topmanagers die zichzelf verrijken. Ten koste van een ander. Je kunt dat zelf ook doen in het klein. Je kunt ervoor bewaard worden om een ander van het leven te beroven. Maar je kunt ook een ander kwetsen. Al dan niet via internet. Iemand kapot maken. Lees voor uzelf de uitleg van de catechismus maar eens door. Bij het zesde en bij het achtste gebod. En bid dan om eerlijkmakende genade. Dan gaat het niet meer over een ander, maar dan gaat het over mij. Over u. En over jou. En als u zich dan afvraagt, hoe komt dat nu? Hoe komen die gedachten van haat en van nijd? Of van hebzucht in mijn hart. En je gaat eens terugdenken. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Zoals David dat deed toen hij die misstap had begaan met Uria. Hoe heb ik dit kunnen doen? Dan zegt het woord van God. En dat zit er nu vanaf het begin al in. In Adam. In het paradijs al. Wilde u als God zijn. en beroofde uw God van zijn eer. Dief in Adam, in het paradijs, wilde de mens God eigenlijk wel doden. Moordenaar, misdadiger, ik ben die man. Ziet u het? En misdadig zijn we niet alleen in het licht van Gods wet, ook in het licht van het evangelie. Want willen ook wij niet liever, en van nature allereerst wel van de gevolgen van de zonde verlost worden, maar niet van de zonde zelf? En dat komt ten diepste voort uit ongeloof. We geloven namelijk van nature niet wat het evangelie zegt over onze diepste nood. En dat is ook de reden waarom mensen altijd zeggen, en als God dan liefde is. Want ze willen niet die liefde van God zoals God zegt, zo heb je het nodig. Een redder van je zonden. Maar je wilt gered worden van de gevolgen van de zonde. Ten diepste, zegt de Heilige Geest, is dat lasteren. God onteren. En denk nu niet dat na ontvangen genade deze dingen achter de rug zijn. Gepasseerd station. Het is toch ook bij Gods kinderen zo, dat als er moeite en tegenslag is, dat de duivel daar bovenop zit om ze bij God vandaan te trekken. Zo ging dat toch bij Job. Het ene na het andere kwam over hem heen. En toen zei zijn vrouw tegen hem, hou je nog vast aan je gerechtigheid? Zegen God, en daar bedoelt ze mee, vloek God, stop ermee, sterf. De duivel wil altijd bij God vandaan halen. En wat kan dat ook een strijd geven? Ook als u de Heere wel lief hebt en toch merkt, er komt nog zoveel van dat andere naar boven als het tegen zit. Laat het ons dan vanmorgen uitdrijven, gemeente. Bidden om vergeving en vernieuwing. Leer mij, Heere, uw lijden recht betrachten. En geef mij veel van uw Heilige Geest. En verlos mij van mijn ongeloof. Christus wordt niet alleen in ongeloof gelasterd. Hij wordt ook in het geloof beleden. Dat horen we in onze tweede gedachte. Maar voordat u nu naar de andere kant van Christus kijkt, zou ik willen zeggen bij wijze van intermezzo, vergeet niet om op hem te letten. Want hij hangt niet voor niets in het midden. Het gaat om Christus. En daarbij om onze houding tegenover hem. Maar wat doet hij? Hij zwijgt. Hij draagt het lijden. En geeft het over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Als een lam dat stil is voor zijn scheerders, zwijgt Christus. Hij vervult de schrift, onder de misdadigers gerekend. Hij neemt de plaats in van zijn volk en weet dat hij daarom geen recht van spreken heeft. Hier staat het dan wel niet met zoveel woorden. En Jezus zweeg stil. Zoals we dat verder in voorgaande hoofdstukken in het evangelie wel lezen. En zoals u daar ook onlangs over gehoord hebt. Maar ook hier zien we een zwijgende borg. En die weet het, ik hang hier niet voor mezelf. Maar ik hang hier in plaats van mijn volk. En daarom heb ik geen recht van spreken. Nee, de reactie komt niet van Christus. Maar van de andere kant. Van die collega-misdadiger. En die man die doet eigenlijk drie dingen. Hij bestraft. Hij beleidt zijn eigen strafwaardigheid en Christus onschuld. En hij bidt. En dat gebed willen we bewaren voor vanmiddag. Vanmorgen de bestraffing en de belijdenis. Uit de andere evangeliën weten we het. Deze man heeft ook eerst meegedaan met het spotten. Maar Lucas legt er alle nadruk op dat deze misdadiger zich bekeert. En die bekering die komt openbaar in de vruchten. Want hij heeft het gehoord wat zijn medekruiseling zei. En hij roept hem tot de orde. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? God vrezen, wat is dat eigenlijk? God vrezen is dat je diep ontzag hebt voor God. Dat je rekening houdt met zijn gebod en met zijn gericht. Leven in diepe afhankelijkheid van hem. Wat blijkt in een biddend leven. En wat ook merkbaar wordt in de omgang met de naaste. Zo wordt het ons gezegd van Cornelius, die Romeinse hoofdman in Handelingen 10. Die vreesde God en hij bad tot God. Hij had ontzag voor God en zijn personeel kon het merken. Onze baas vreest God. Net zo goed als de andere kant ook gemerkt wordt. Lucas 18 vertelt ons van de onrechtvaardige rechter, die God niet vreesde. En dat wordt ook duidelijk in de omgang met de naaste. En geen mens ontzag. God vrezen. Diep ontzag hebben voor God. Rekening houden met zijn gericht en met zijn gebod. Want het is heel goed mogelijk dat deze Jood als kind van het verbond die woorden uit Prediker 12 wel heeft gekend. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Het zij goed, het zij kwaad. God vrezen. Vanuit een diep ontzag voor God. Rekening houden met zijn gericht en met zijn gebod. En zo klinkt zijn bestraffing aan zijn collega. Houdt u dan geen rekening met God? U ondergaat toch hetzelfde vonnis? En dat oordeel waar deze moordenaar het over heeft, dat betreft allereerst de uitspraak en het vonnis van de aardse rechter, Pilatus. Maar in dat vonnis van die aardse rechter, en ook daarna, is er het oordeel van de hemelse rechter. Die man is al gehangen. En een gehangene is voor God een vloek. En ook dat laatste, dat klinkt al door in de bestraffing. Na dit oordeel wacht u het oordeel van God. U moet zich straks tegenover God verantwoorden. Vreest u dan God niet? Houdt u geen rekening met hem, met zijn gericht en zijn gebod? Zo bestraft hij zijn medekruiseling. En dan komt er de belijdenis. Allereerst van zijn eigen strafwaardigheid. Daar draait hij niet omheen. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen waardig wat we hebben gedaan. Wij krijgen ons verdiende loon. Wij hebben een overtreding begaan. En het recht is in ons geval op een eerlijke manier toegepast. Het is verdiend dat wij deze straf ontvangen. En is het u opgevallen dat die man nu niet meer zegt: u ontvangt uw verdiende loon? Hij spreekt hier niet meer in de tweede persoon enkelvoud, maar hij zegt: wij toch rechtvaardig. Er is een overgang, niet meer u, maar wij. U en ik. Hij sluit zichzelf erbij in. Hij staat niet meer een eind boven zijn collega misdadiger en hij zegt: vrees jij God niet? Nee, wij zijn in hetzelfde oordeel. Hij sluit zichzelf erbij in. Hij gaat naast die collega staan. Misschien wel eronder. En hij geeft de aardse rechter gelijk. En daarin geeft hij ook de hemelse rechter gelijk. Hij belijdt eigen strafwaardigheid. En dan ten tweede belijdt hij Christus onschuld. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij heeft niets gedaan waarom hij deze straf moet ontvangen. Hij is onschuldig. En dat moet je dan maar eens belijden, waar iedereen zegt: hij is schuldig. tegen de publieke opinie in. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En als u Lucas 23 doorleest, gemeente, dan is het hele hoofdstuk daar vol van. Christus is onschuldig. Pilatus heeft het gezegd. Herodes heeft het gezegd. En na Jezus dood zegt die Romeinse hoofdman bij het kruis het. En nu klinkt het uit de mond van deze crimineel. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat een belijdenis. Hij eert Christus, die door allen is uitgeworpen. Maar ook wat een bewogenheid met zijn medekruiseling. Dat stelt ons vanmorgen voor de vraag: hoe gaan wij om met spotters, met lasteraars? Een indringende vraag: zijn wij betrokken op de eer van Christus en bewogen met het heil van medemensen? We moeten eerlijk de vraag stellen: bestraffen wij nog als ambtsdragers, zoals Timotheus dat moest doen? Wederleg, bestraf als gemeenteleden, niet gelijk als een ander iets gedaan heeft het over straat roepen, maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, bestraf hem tussen u en hem alleen. Zoek elkaar eens op onder vier ogen en zeg het dan maar wat die ander gedaan heeft, wat niet goed is, maar onder vier ogen en niet over straat. Bestraf hem tussen u en hem alleen. Bestraffen wij in de opvoeding van onze kinderen? De Bijbel zegt: openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Dus niet, ja maar ik hou heus wel van hem. Nee, als het gezegd moet worden, moet het gezegd worden. Openlijke bestraffing beter dan verborgen liefde. Kijk, en dan kan er natuurlijk wel verschil zijn in laat ik maar zo zeggen, referentiekader. In wat iemand heeft meegekregen. Kun je ergens bij aansluiten? Kijk, in de kerk kun je nog, als het goed is, zeggen: de Heere zegt het. En daarom moet je er naar luisteren. Dan kun je God ter sprake brengen. Maar bij een collega op uw werk die helemaal niets weet van God en gebod, is dat soms moeilijker. Want bij de een in de kerk is er al kennis van God en van de Bijbel, en bij die ander niet. Dus dat vraagt wel wijsheid. Van hoe doe je dat dan? Maar is ons hart gericht op de eer van Christus en het heil van onze naaste? Vrees jij God niet? Houd toch rekening met hem, met zijn gebod en zijn gericht. Laten we zo vanuit het geloof, ook in het oordeel van God, het geestelijk welzijn van anderen zoeken. Paulus deed dat toch ook. Paulus wist ervan. Wij moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Allemaal. En wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Maar dan wel de vraag: als we bestraffen, hoe doen we het dan? Laten we onszelf erbij insluiten, want het is niet onverschillig hoe we bestraffen. Als het nodig is, dan moeten we onszelf er maar bij insluiten en zeggen: wij. Al kunnen er natuurlijk situaties zijn dat je het heel persoonlijk moet zeggen, zoals Nathan bij David: gij, u koning. Maar als het nodig is, sluit u zelf er dan bij in. Ja, dan zegt u, dan zie ik de tegenwerping al aankomen. Als ik ga bestraffen, dan krijg ik het te horen: u was vroeger ook niet zo'n beste. En als jij een keer wat zegt tegen je vrienden, dan krijg je het geheid te horen. Ja, kom op. De volgende keer deed je toch ook mee? Zeg het dan maar eerlijk. Dat is ook zo. Je hebt gelijk. Ik ben ook niet beter dan jij. Maar tegelijkertijd, aan die tegenwerping heb jij niets als je voor God moet verschijnen en aan hem verantwoording moet afleggen. Dat kun je tegen mij nog wel zeggen, want ik ben beter. Maar daar ben jij niet mee gered. En daarmee krijgt God zijn eer niet. Nou, hoe vaak is onze toon in de bestraffing onzuiver? Laten we spreken in liefde. Diezelfde Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. In ootmoed. Maar tegelijkertijd in deze ernst. We verdienen hetzelfde oordeel. Maar niet alleen het bestraffen van deze misdadiger stelt ons een vraag. Ook zijn belijdenis doet dat vanmorgen. Die man die zei, de aardse rechter heeft gelijk. En de hemelse rechter ook. En wij. En ik. Geef ik de Heere gelijk. In zijn oordeel over mijn zondaarsleven. Buig ik daaronder. Buig jij eronder. Buigt u. Als God het zegt, vervloekt die niet in alles wat in het wetboek geschreven is, is gebleven. Als je daar nou in het geloof je handtekening onder moet zetten, onder dat woord, onder dat oordeel van God, dan kun je niet meer overeind blijven staan. Maar dan ga je door de knieën. U hebt gelijk, Heere, wees mij genadig. Maar dan wordt de onschuld van Christus ook echt evangelie. Want God is hier ook aan het werk, als Christus met de misdadigers gerekend wordt. Door het gemene van Pilatus heen plaatst God zijn zoon op één lijn met gehangenen, vloekwaardigen. En Christus is gewillig om die plaats in te nemen, waar hij als de gezegende tot een vloek wordt. Waarom? Ja, om alle menselijke hoogmoed te breken. Dat ook. Wie staat er nog te hoog om in deze vernederde Christus een bereikbare zaligmaker te zien? Je kunt vandaag voor Christus wel te hoog staan, maar je kunt nooit te laag zijn weggezonken. Want God plaatst zijn zoon op ons niveau. Dat deed hij toen hij hem in de kribbe legde van Bethlehem. Ja, dan moet je door de knieën. En dat doet hij hier als hij hem tussen gehangenen hangt. Hij geeft zijn eigen zoon op ons niveau. En dat is nou niet zo'n verheffend niveau. Het niveau van misdadigers. Doelmissers. Vloekwaardigen. En dat is ontdekkend en vernederend. Maar als je het daarmee eens wordt, dan is dit niet alleen maar iets van helse spot. Maar dan wordt dit hemelse troost. God zaligmaker is bereikbaar en gewillig om zo diep af te dalen. En zelfs in het uur van zijn sterven blijkt het. Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet allereerst verkoren, al is dat wel het diepste geheim, maar verloren. En dit evangelie wil ons uitlokken, gemeente, om tot deze zaligmaker de toevlucht te vinden. In zijn dood het leven te vinden. In zijn vloek de zegen. Vlucht dan tot hem met al uw doelmissen. Tot hem die het doel heeft bereikt. En het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Deze zaligmaker is onschuldig. Is volmaakt. Ja, hij is hier het paaslam. Waar God de Vader tevreden mee is. Toen Israël in Egypte zat, moest er een paaslam worden geslacht. Ze zaten inderdaad in hetzelfde oordeel. Maar God gaf aanwijzingen. Je moet een lam nemen. En niet pas op de dag dat het geslacht werd. Nee, dat lammetje dat moest al een paar dagen eerder in huis genomen worden. Van de 10e tot de 14e dag liep dat lammetje daar rond. En kinderen in zo'n gezin, die hechten zich aan dat lammetje. Wat lief, wat onschuldig. En je kon ermee spelen, en je kon het aaien, en je kon het zien. Nou, dat dier, dat doet nou echt niemand kwaad. Onschuldig. En wat is het mooi, volmaakt. Er zit geen gebrek aan, geen kreupel pootje, niets. En toen kwam de 14e dag. Wat gaat u doen, vader? Ik ga het lam slachten, jongen. Waarom, vader? Moet dat lam sterven? Ja, jongen. Als dat lam niet sterft, moet jij sterven. Want jij bent mijn eerstgeborene. Dat lam voor jou. Dat jij anders had moeten sterven. Zo wordt Christus verkondigd, gemeente. Als het volmaakte paaslam. Wilt u die weg gaan die de Heere wijst? In het oordeel. Het bloed van het lam. Aanbrengen. Erachter schuilen. God is met dit lam tevreden. En dan zegt hij, hier is het oordeel al geweest in het lam. En wie daarachter schuilt, die ga ik sparend voorbij. Als dat zo is, dan staat op uw paasfeest het lam in het midden. Het lam van God, onschuldig, krijgt dan alle eer. Na Pinksteren is het proces van Jezus heropend. De Joden zeiden, het is uit met de zaak van Jezus. Maar de Heilige Geest zegt, ik zet het rechtsgeding voort. Want Jezus Christus is onschuldig. En mensen moeten tot die erkenning komen. Hij is onschuldig. En de Geest plaatst mensen oog in oog met Christus. En dan moet het naar buiten komen. Hoe denkt u over God? Hoe denkt u over uzelf? Hoe denkt u over Christus? Die prediking die klinkt in de gemeente. Maar ook door allen die bij deze koning horen in de wereld. Christus met de misdadigers gerekend. Dat is evangelie voor zondaren. En geeft u en geef jij de Heere gelijk. Amen.